Welkom bij een nieuwe aflevering van Digital Brains. In deze Puls praten Daan en ik je kort bij over het laatste nieuws. Met onder andere Google voegt generatieve AI binnenkort toe aan Performance Max. En Google gaat stoppen met de handmatige attributiemodellen voor Analytics en Google Ads. En ze lanceren een nieuwe crawler. Verder, Instagram staat tot 5 links nu toe in de bio. En Amazon opent eerste in-house magazine in Nederland. En we hebben het nieuws van Ideal gaan we bespreken, want die betaaldienst komt in buitenlandse handen. Maar Daan, we gaan eerst beginnen met nog meer AI, maar nu bij Adobe. Want die gaan helemaal los met een generatieve AI in een nieuw product van ze.
Ja, Adobe Firefly. Die kun je zien als een soort Photoshop of Adobe Illustrator. Ze hebben zo'n product Firefly aangekondigd. Is nog wel een beta product. En wat het eigenlijk is vooral natuurlijk Adobe visueel design. En als je een beetje hebt gespeeld met Midjourney of een DALL-E 2, zeg maar, generatieve afbeelding ook creëren, dan herken je denk ik de functies wel. Maar het mooie is dat het hier echt naar de professionele wereld doortrekt van designers. Mm-hmm. We hebben natuurlijk ook al dingen gezien zoals ook Microsoft die wat dingen met een soort designer tooltje. Maar dat was meer van een particulier iemand die dan een kaartje kon laten ontwerpen, zeg maar.
Maar we hebben wel ervaring inderdaad met hoe dat AI in wat je zegt Midjourney en DALL-E al... Wat allemaal kan. Hè?
Ja. Dus professionals gebruiken het ook zeker. Het al. Maar goed, dan zitten ze wel bij Midjourney in een Discord-omgeving. Ja. Zeg maar een soort chat-omgeving waar je dan die afbeelding gaat renderen. En waar je dan vervolgens met de hand echt met de brush tools nog moet gaan photoshoppen.
Ja,
en voor professionals is Adobe natuurlijk een stuk krachtiger. En wat ze eigenlijk hebben gemaakt, is daar echt een goede softwarelaag omheen. Dus als je Photoshop gebruikt met een Midjourney erin, zeg maar. En er zitten ook echt hele concrete dingen in. Dingen die je nu al kan proberen in een online omgeving.
Ja.
Inderdaad, zo'n text-to-image, dat ben je dus gewend. Dat is Midjourney of DALL-E 2. Maar text-effects, dat je dus texturen bijvoorbeeld kunt maken. Of vectorbestanden opnieuw kunt maken. En waar ze echt dus nu volop mee ontwikkelen aan het zijn met de beta, is bijvoorbeeld ook echt de inpainting functie. Dat heb je bijvoorbeeld in DALL-E 2 zitten, maar niet in Midjourney. Dat is dat je zegt, ik heb een bestaande afbeelding en ik wil daar iets aan veranderen. Dus wat je normaal ook doet met gummetje en je moet er wel wat iets in plakken. Dat je dan gewoon zegt, ik wil deze vleugels bijvoorbeeld weghalen.
Ja.
Of ik wil hier een ander patroon in. Of op dit scherm moet dit verschijnen bijvoorbeeld. Of ik wil er een poot weghalen van een dier. Ik noem maar wat, daar kun je van alles in maken. Maar ook vectorbestanden bijvoorbeeld genereren. En dat is echt wel iets wat bestaande AI-tools nog niet kunnen. En vectorbestanden zijn inderdaad gewoon die modellen, dat eigenlijk geen plaatje meer is, maar een raster.
Ja.
Iets wat schaalbaar is.
Onbeperkt
de bestanden
schaalbaar,
inderdaad, die je gewoon op kunt blazen tot de planeet aarde en nog steeds zijn ze scherp, zeg maar. En die je ook veel makkelijker kan bewerken door lijntjes weer te verslepen. Dus dat geeft veel meer creatieve vrijheid. En bijvoorbeeld ook een 3D-model maken. Als je bijvoorbeeld ergens een 3D-render van hebt, gewoon een vorm. Hier in de voorbeelden van Adobe staat bijvoorbeeld een kasteeltje, even in 3D getekend, zo'n 3D-modelletje. Dat je dan zegt, maak hier maar een chocoladetaart van, bij wijze van spreken. Dus je kunt veel meer input geven dan alleen maar tekst. Je kunt dus echt ook een visuele hint geven en dat laten stijlen als het ware.
Dus hoe is het met jouw Photoshop skills? Heb je die überhaupt?
Ja, een beetje.
Ja, nee, precies, maar ik ook. Ja, maar dan denk ik wel eens, had ik maar meer en kon ik maar meer. Of kon ik maar wat meer zeggen wat er moet gebeuren.
En dat kan dus
dat
nu.
Kan dus
je kunt echt veel meer sturing geven. En ook zelfs een sketch to image bijvoorbeeld. Dus je kunt echt een schets maken van iets als creatief. En dan zeggen, ik wil het graag op een foto laten lijken. Ja. Dus veel preciezer dan zo'n tekstprompt, wat nu dan heel stug voelt. Als je één letter of een woord verkeerd hebt, dan zit Midjourney ernaast. Is niet helemaal wat je bedoelt. Dus dit is veel meer stuurbaar. Dus,
maar niet per se geïntegreerd met OpenAI-technologie. Dus een eigen technologie lijkt het, of?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
Nee.
Ik ben nog niet zo ver nog niet achter gaan zoeken. Maar dit is alle voorbeelden die ze laten zien, is wel verschrikkelijk krachtig.
Ja, maar het lijkt echt verder te gaan wat Midjourney kan.
Ja, veel meer functies. Dus, Midjourney voelt hierbij als een soort speelgoeddoos, zeg maar, waar je wel mee kan spelen. Maar heel erg beperkt bent tot die prompts in tekst.
Ja.
Dit geeft veel meer mogelijkheden om beelden ook te manipuleren en input te geven. Omdat je ook ze kan schetsen.
Ja.
Die inpainting functie is ook krachtig. Of outpainting. Dat is weer dat je bijvoorbeeld zegt, ik heb een foto, bijvoorbeeld van jou.
Ja,
en,
zet hem om.
Hier in portrait standaard. Ik wil graag een landscape foto.
Ja.
Dan kan ik gewoon zeggen, verleng deze foto naar buiten toe. En dan verzint hij gewoon de studio waar we hier zitten erbij, zeg maar.
Ja.
Dus waardoor je beelden die normaal net even in een onhandige verhouding zijn, die je gewoon ongemerkt eigenlijk kunt verbreden.
Ja,
en dat soort functies zitten wel los hier en daar, bijvoorbeeld in DALL-E 2. maar niet verwerkt in één stuk software waar
en je tool, je programma waar je ook de rest mee doet. En dat is denk ik het mooie eraan. Dus het komt echt op de plekken.
En echt een krachtiger, even dingen kunt bijstippen. Ja. En ook upscaling zit er bijvoorbeeld in. Dat je zegt, ik heb iets lagere resolutie. Ik wil dus gewoon opblazen, hogere resolutie maken. Dat hij het verscherpt. Ja. En dan genereert hij dus ook de scherpe lijntjes als het ware met AI. Dus zit in één keer een heel compleet pakket. Je kunt het nog niet kopen. Je kunt toegang vragen, maar het is waarschijnlijk iets wat we over een jaar met z'n allen gaan gebruiken.
Ja. Mooi voorbeeld ook weer hoe dat AI inderdaad naar ons toekomt in bestaande
disciplines. Tooling. Het is niet alleen maar advertising, het is niet alleen maar wat ideeën Text, bedenken. Nu gaat het ook echt naar grafische producties toe.
Ja. Mooi. Hey, en het komt ook in advertising, want Google heeft aangekondigd dat zij dus generatieve AI binnenkort gaan toevoegen aan Performance Max campagnes. En ze zeggen dat AI gebruikt gaat worden om dus op basis van de creatieve content, dus denk aan afbeeldingen, video's en tekst, gewoon complete advertenties te gaan genereren die, als het goed is, zo goed mogelijk aansluiten bij specifieke doelgroepen of campagnedoelstellingen. Dat zit er al een beetje in, hè. Je kon natuurlijk met Performance Max, was al een heel groot deel van hussel de context, of alle content tot goede uitingen, maar nu gaan ze er nieuwe dingen aan toevoegen.
Ja, je kon volgens mij wel automatisch ad laten genereren. Maar dat was een specifiek aparte functie. En er was, ik weet niet in hoever waar dat op was gebaseerd. Maar nu zeggen ze echt de tekstvoorstellen bijvoorbeeld die je gaat krijgen.
Ja.
En normaal moet je voor een Google ad zoveel varianten maken van iets. En dan moest je heel hard als marketeer of copywriter gaan nadenken van welke 12 varianten maak ik allemaal.
Ja.
En het is nog niet officieel aangekondigd, maar het is ook door journalisten opgeduikeld in gesprek met adverteerders. Google echt concreet heeft gezegd, in 2023 krijg je dit als feature in de Google Ads interface, in ieder geval in de VS. Dus misschien dat het nog Nederland bijvoorbeeld of andere talen nog even worden overgeslagen. Dat zie ik nog wel eens een keer voor me. Dat zeggen dan nog niet in het Nederlands, zeg maar. Maar dat je Engelstalige copy bijvoorbeeld of afbeeldingen of ads kan laten genereren. En dat je er zelf naar kan kijken natuurlijk. Van is dit
beoordelen,
beoordelen. Ja. Maar de creativiteit, we doen het nu al natuurlijk ook intern met ChatGPT. Dat we allerlei regels van copy en je hebt tools zoals Jasper.ai. Mm-hmm. Waar je copy al laten kunnen genereren, maar nu... Ja, gaat Google er dus echt direct in de producten bouwen.
Ja en misschien verder. Dus je levert content aan, maar Google gaat daar verder in door variabelen eraan toe te gaan voegen waarschijnlijk. En heel random of heel specifieke uitingen te gaan maken.
En ik denk ook dat zij hebben de feedback, Google, hè, de feedback loop van welke ads wordt geklikt. Ja. Dus ChatGPT die haalt gewoon van het internet.
Ja, Google zou zelfs tijdens een campagne nog nieuwe uitingen kunnen gaan maken op basis van de feedback loop die ze verzameld hebben.
Exact. Dus als jij goede data, komt er op je datastrategie uit, als jij goed weet wat performt en wat performance is, als je het hebt over klantwaarde of dat soort dingen, kun je natuurlijk nieuwe voorstellen krijgen op basis van wat werkt met jouw producten en diensten. Mm-hmm. Dus dit gaat wel het is een level verder dan puur wat teksten en copy genereren.
Ja.
Ik denk dat Google in staat is om de performance data en te laten echt kan redeneren. Welke woorden werken nou? Welke USP's?
Kan echt begrijpen wat een uiting doet.
Ja.
En wat je met die input weer kan doen om je uiting nog beter te maken.
Niet zo'n wat willekeurige voorstellen voor tekst, zeg maar, die je anders uit tooling haalt. Dus dat is wel
slim en interessant. Dat gaan ze toevoegen. Ander bericht was dat ze gaan stoppen met de handmatige attributiemodellen in Analytics en ook in ads. Handmatig is ook wel even tussen aanhalingstekens.
Ja, air quotes. Ja. Handmatig, want de handmatige attributiemodellen, ik denk dat marketeers die al wat langer in het vak zitten, ze wel kennen. Last click, die blijft behouden. Dus dat wil zeggen, vaak denken we in sessies van een bezoek aan een website. Last click is dan welk kanaal heeft bijgedragen aan dat bezoek en eventueel de conversie die in dat bezoek is gebeurd.
Ja.
Maar dan kijk je niet naar de hele klantreis van alle bezoeken die daaraan vooraf zijn gegaan. Dat is in principe het last click model. Dus gewoon het laatst aangeraakt. En dat is natuurlijk niet altijd de volledige attributie. Nee. Klopt dan niet, zeg maar. Want het kan zijn dat je door een ad of veel eerder op
display,
de site bent geweest.
Heeft je aandacht getrokken en je conversie vindt er wel een heel ander
platform. Je zoekt toevallig letterlijk op het product en dan tikt hij hem binnen en dan krijgt hij dat kanaal alle waarde. En daar zijn andere attributiemodellen voor bedacht, positie gebaseerd. Dus dat je gewoon gaat kijken, hè, als je als laatst was je wel het meest waard. Mm-hmm. Maar niet alles. Dus je kreeg ook een klein beetje waarde aan het begin. Of lineair, dat je gewoon zegt, we verdelen alle waarden. Dus er gaat een 0,2 conversie naar dit kanaal, 0,2 naar die. En zo voor alle vijf, totdat je de conversie eerlijk hebt verdeeld door hele waarde. Maar goed, die hele uitdaging is allemaal niet meer nodig. Er zijn er nog een paar modellen, maar die zijn heel simpel eigenlijk. Mm-hmm. Het is een soort arbitrair van laten we alles gelijk verdelen, maar het slaat nergens op.
Nee. En waar je als gebruiker, zeg maar als marketeer zelf de keuze in maakt en hoe je dat wilde hebben.
Ja, en toen was al het argument, het is beter dan last click. Want dat klopt sowieso niet. Die andere kloppen ook niet, maar is in ieder geval eerlijk verdeeld. Dus dan kun je beter de bijdrage kanalen zien. Ja. Maar tegenwoordig zijn er dus ook data-gedreven tools voor. Vroeger waren dat hele producten en diensten van leveranciers die over attributiemodellen gingen zelfs. Maar dat zit nu eigenlijk gratis, zeg maar. Het is ook weer airquotes stones. In Google Analytics dan dus. Dan kun je dus datagedreven attributie doen. En die gaat kijken naar hoe vaak is zo'n kanaal voorgekomen in het hele pad van de gebruiker. En hij geeft pas waarde als het ook een verschil heeft gemaakt in het pad. Dus zat die banner er wel of niet tussen, zeg maar, die display advertentie in conversiepaden, dan krijgt hij een soort weging mee van hoeveel invloed het heeft gehad als hij er wel of niet tussen zat in dat gebruikerspad.
Er zijn wel behoorlijk wat data nodig om dat te kunnen beoordelen waarschijnlijk.
Ja, maar dat doen ze dus wel redelijk al. Met relatief weinig data kunnen ze al redelijke voorspellingen doen. En je hebt dus ook nog altijd wel het last-click model, maar die andere modellen, als je daar nog wat mee deed, en er zijn zeker wel adverteerders die daar nog mee werken, die in mei halen ze het al weg uit Google Analytics 4, dus dat is vrij radicaal en snel. En in Google Ads in juni al. Dus ze maken echt de beslissing van, hup, dat doen we niet meer.
Maar betekent dat dan ook dat je gewoon minder grip en ook minder inzicht hebt in hoe dan die attributie bepaald wordt? Want je bent gewoon overgeleverd aan hoe Google dat bepaalt. Dat kun je niet meer beïnvloeden, tenzij je naar last click gaat bijvoorbeeld. Dat is het enige alternatief wat je dan
in
hebt.
In de basis wel. Wij propageren natuurlijk zelf ook altijd van zet je data in Google BigQuery bijvoorbeeld. Ja. Dan kun je in principe nog redelijk zelf wat analyses doen als je gebruikers kunt herkennen, zeg maar. Dus ingelogde gebruikers of sessies die je terug kan herkennen. Dan kun je ook nog je eigen modellen aan toevoegen wat jij wilt. Maar inderdaad, even een soort van reality check dat je af en toe misschien verschillende attributiemodellen kunt proberen.
Ja, dat kan dus
dat zit er niet meer in. Nee. Ja, data gedreven of last click.
Maar aan de andere kant zou Google zeggen, dit is veel zekerder en correcter dan alle andere opties.
Het is een beetje meer met de tijd.
Beste. Ja, dat is het beste model. Ja. Oké, interessant. Het is wel, maar gaat snel dus. Dat is uitrollen.
Ja, dat is vooral met je kritiek erop van in één keer van de ene op de andere dag flop. Ja. De feature weghalen is wel een ding. Dus,
Nou, goed om te weten in ieder geval dat je daar je campagnes op of je data attributie moet aanpassen. En mocht je trouwens ook nog, dat is een ander onderwerp, je eigen crawl-activiteiten of bot-activiteiten die op jouw website plaatsvinden of dat je die controleert of zelfs in logbestanden bijhoudt, dan kan het zijn dat je daar vanaf nu een nieuwe crawler tussen ziet. Die heet Google Other.
Oh, dit is geen Googlebot meer.
Nee, hij heet, tenminste, er is ook nog een Googlebot. Ja? Dus die zie je
ook.
Oh,
die blijft wel.
Ja, maar Google Other lijkt een beetje van wat is dit? En dan kan je zelfs die gaan uitsluiten. Nou, daar moet je voor oppassen, want het is dus wel een echte crawler van Google zelf. Ook vergelijkbaar met de Googlebot. Mm-hmm. Maar de Google Other is een bot, een crawler die ingezet wordt intern voor medewerkers.
Ah, oké. Okay.
En daarmee willen ze eigenlijk dus de openbare bot wat ontlasten. Die heeft het gewoon zwaar.
en ergens moet al heel de dag doorwerken.
Ja, die moeten het al door, maar ergens gebruiken ze die Google Other dus wel voor optimalisatie van hun producten. Misschien wel voor het genereren van de AI of testen met AI. Dus dan gaat heel veel data anders door de Googlebot heen.
Ja, of ze verzamelen data voor Bart bijvoorbeeld.
Ja, precies, voor Bart.
Op een andere manier crawlt hij.
Ja, dus dan zeg je, dan gaat die Googlebot moet alles twee keer bij wijze van spreken draaien. Dus ze hebben er gewoon eentje naast gezet. En het doel is dus dat hij uiteindelijk echt de Googlebot zal gaan ontlasten. Maar weet in ieder geval, sluit hem niet uit. Althans weet in ieder geval dat hij, als hij binnenkomt, dat hij terecht binnenkomt. En er is geen nog geen duidelijkheid of het ook echt gevolgen heeft als je hem blokkeert of uitsluit. Maar
ja, misschien dat
wees
je dan
voorzichtig mee.
Dat Google Bart of de assistent van Google jou in de toekomst denkt van hè, welk bedrijf heb je het over? Of dat hij echt inderdaad moet gaan googlen om dan jou.
Ja.
Dat zijn hele associaties misschien uit, dat, uit de AI, zeg maar.
Ja, dus ze zeggen wel het is intern en uiteindelijk zal iedere feature die hiermee ontwikkeld wordt wel via de Googlebot crawler gaan. Dus dan word je wel toegestaan.
Ah,
maar misschien dat je dus in de testdata, bij wijze van spreken waar ze mee bezig zijn, dat je dan uitgesloten wordt. En of dat dan echt nog gevolgen heeft naar een productie, dat is maar de vraag. Ja. Maar er is dus nu een nieuwe Googlebot en hou daar rekening mee als je daar op let.
Je ziet het terug in de statistieken of weblogs.
Ja. En dan weet je dat het interne team van Google bezig is met jouw content. Met jouw website.
Ja.
Even gaan door naar Instagram. Een stukje vanuit het organic, social organic. Nou ja, er was een workaround, maar je kon vroeger maar één linkje toevoegen aan een biografie in Instagram.
Ja, dus iedereen gebruikt Linktree.
Ja, Linktree inderdaad gebruik je dan. Dan kon je meerdere links toevoegen. Nou, inmiddels heeft Instagram daar toch ingezien dat dat niet wenselijk is. Er is nu uitgerold dat je dus meerdere externe links kan toevoegen. Tot 5 links kan dat. Dat doe je gewoon via je profiel. Dus bij edit kun je links gaan toevoegen. En die kun je dan qua volgorde ook zelf bepalen. En het is uitgerold voor gelijk alle accounts. Dus zowel de persoonlijke accounts, de business en de creator accounts. Ja. Direct doen, denk ik, dat je meerdere links hebt te communiceren, gaat gebruiken. Of actielinks, hè, dat zeg ik wel eens vaak. Hè. Dus had je een actie, ja. En er was voeg de link toe. Of bekijkt in bio, dan moest je naar Linktree. Dan moest je hem daar uitfilteren. Voeg hem gelijk toe. Je bent helemaal flexibel nu. Tot 5 links kun je daaraan aan toevoegen.
Ja.
Ja, mooie toevoeging, denk ik. Amazon moeten we het ook even over hebben. Ontwikkelingen in Nederland lijken gestaag, maar minder heftig te gaan dan misschien verwacht toen een paar jaar geleden geïntroduceerd werd dat Amazon naar Nederland zou gaan komen.
Maar toen hadden we nogal het hele discussies over van moet bol.com bang zijn of dat soort dingen.
Ja, en waar we ook steeds over hebben gehad, Amazon verliest ook een heel groot deel op levertijden, want het komt uit magazijnen van het Duitsland en volgens mij inmiddels
Frankrijk, België.
Ja. Ja. Maar Amazon heeft inmiddels het eerste in-house magazijn in Nederland geopend.
Dit is dus een in-house magazijn. Ja. Ze hebben dus niet zelf een heel magazijn opgetuigd.
Het is dus bij een klant van Amazon. Dat vond ik ook interessant. Want je zou denken, Amazon heeft een eigen magazijn, een distributiecentrum, zeg maar, en gaat vanuit daar leveren. Dat doen ze dus nog niet. Dus dat betekent ook nog, denk ik, dat het volume niet voldoende interessant is om helemaal een eigen warehouse neer te gaan.
Ze hadden wel een soort hub bij Schiphol, maar dat was geen magazijnlocatie. Nee. Hè? Dat was gewoon van het vliegtuig uit Shanghai, land daar. En dan gaat het door naar alle magazijnen die ze in Polen en Duitsland
hebben. Ja, dan vangen ze het heel snel op en kunnen ze het weer. Ja. Dus dan heb je die tijd heel kort. Maar dit is dus, het is bij een, moet ik goed kijken, het is een bedrijf dat heet Dorel, een leverancier dus van Amazon. Het bedrijf zit in Helmond. En ik heb er even naar gekeken. Het is een bedrijf dat ook heel veel verschillende merken beheert. Dus Maxi Cosi bijvoorbeeld is van hen. Dus daar zit in één locatie heb je een heel groot aanbod wat je op die manier afvangt.
Ah zo, dus dan is al Maxi Cosi is dat soort dingen van dat soort producten die al op voorraad liggen, een logistieke hub.
Ja, ze hebben eigenlijk heel veel. Dus dan heb je, ze gaan daarbij inzitten. Dus daar ligt de voorraad. Maar Amazon gaat ook snel voorraad houden. Of voorraad houden daar. Dus dat betekent dat ze ook snel kunnen gaan leveren voor al die producten van dat bedrijf. Blijkbaar zullen ze inderdaad gezien hebben dat dit voor deze producten zinvol is, maar nog niet voor alles. Of het is even een pilot om te gaan kijken wat winnen we hier nu precies mee. Ze zeggen in ieder geval dat ze daardoor van deze leverancier sneller orders kunnen gaan leveren. En dat.
Grappig hoeveel modellen er wel niet ontstaan. Je hebt dus inderdaad je third-party logistics, je hebt fulfillment by Amazon, zeg maar, dat je het Amazon laat doen.
Ja, ik zou denken, waarom stuurt Amazon gewoon niet de bestelling door naar dat warehouse en levert het warehouse uit? Wat voegt dan die Amazon-locatie?
Ja, ik denk dat Amazon wel heel ver is op het vlak van logistiek. Veel slimmer geïntegreerder dan een individuele leverancier kan zijn.
Dus maar zou het zelfs dan kunnen zijn dat als er bedrijven zijn die achterlopen en misschien twijfelen over, moet ik gaan investeren in een nieuwe warehouse? Dat je dan met, wij spreken met Amazon, dat Amazon zegt, dan weet je wat, wij komen wel bij jou gaan zitten.
Wij zijn de logistieke eindbazen. Wij weten precies hoe alles werkt. Super geïntegreerd bij onze dingen.
Dus dat is niet meer een eigen warehouse, maar dan hebben ze gewoon allemaal hubs van Amazon zelf, waarin ze hun technologie toevoegen. Ja. En ontzettend afhankelijk wordt dus ook van Amazon als bedrijf.
Ja.
Maar misschien wel je eigen distributie ook via Amazon kan laten lopen.
Ja, daar lijkt het bijna wel op. Dat die constructies dus inderdaad ook gaan bestaan. Dat is wel interessant.
Wat er niet zo aanzien komen, moet ik zeggen.
Maar ik moet zeggen, één artikel die heb ik niet uitgepakt nu tijdens deze puls. Maar we hadden al genoeg te bespreken. Maar het was ook dat Amazon bezig gaat om ook business ondersteuning te verlenen aan sellers. Een soort programma in de EU. Ook voor cross-border programma. Om sneller over de hele EU heen te kunnen leveren.
Oh ja.
Dus dat ze het ook echt makkelijker maken om de regeltjes, aan alle regeltjes te kunnen voldoen. Ja. Ook voor kleinere bedrijven en leveranciers.
Ja, maar dat is het probleem dat je in allerlei landen verschillende wet- en regelgeving hebt.
Ja, het begint steeds meer op elkaar te lijken allemaal. Maar ook inderdaad douane technisch gezien en dat soort dingen. En ook logistiek en distributie heb ik allemaal dat soort vraagstukken. En productinformatie vertalen bijvoorbeeld. Dat zijn nog wel hobbels die nog steeds binnen de EU wel bestaan. Die heel praktisch zijn. Dus daar waren ze ook druk bezig om daar op te accelereren. Dus het past wel in een patroon.
Trouwens wel, gisteren sprak ik een wat docenten van een opleiding. Daar hadden we ons een beetje de discussie over. Als je praat over de footprint. Dat ook steeds vaker gekeken wordt, wat is jouw footprint als bedrijf, maar dus ook met welke distributiecentra, ja. En maar ook je data verkeert. Hoeveel data verbruik jij als bedrijf? En via welke partij? En wat doen zij om dat te drukken? Dus dat is met Amazon natuurlijk ook echt wel een thema. En Google ook. Hoe energie-neutraal zijn zij in al hun dataprocessen?
Ja, en ook hoe efficiënt spring je daarmee om, inderdaad.
Ja, en dat het ook steeds belangrijk onderdeel wordt van consumenten. Dat gaat ook, dat is een klein bruggetje toevallig over het verzenden van retouren. Dat was toevallig, ja. Het rekenen van retourkosten. Hoe ga je om met retouren? We hebben het eerder over gehad. Volgens mij zelfs in Puls 62, 5 afleveringen terug, hadden we het al aangekondigd dat Wekamp gaat starten met het vragen van geld voor spullen die klanten terugsturen. Vanaf nu wordt er dus 50 cent per artikel gerekend, in rekening gebracht. Ja, eigenlijk om klanten bewuster te maken van die grote stroom aan retourzendingen. Het voegt natuurlijk niet zo heel veel toe, uiteindelijk die 50 cent, maar ze zeggen zelf, we willen gewoon klanten bewust maken, wijzen op die maatschappelijke impact van die goederenstroom. En wellicht gaat het later nog omhoog.
Ik denk dat dat ook wel stiekem, dat leggen ze natuurlijk niet zo'n PR-bericht uit, maar het zal stiekem ook kijken van, we beginnen met 50 cent. Misschien kunnen we voor bepaalde productcategorieën dan hoger gaan maken.
Of meer verwerkingskosten zitten of zo. Ja. En het is niet helemaal uniek, hè. Meerdere modeketens doen al wat. Bijvoorbeeld H&M, dan moet je 99 cent betalen om een pakket gewoon terug te sturen. Ja. Zara is €1,95. Dus er zijn wel allemaal barrières al. Wekamp doet het wel echt per product, uiteindelijk per artikel. En het grote verschil is dat als je bij Wekamp de spullen in de fysieke winkel terugbrengt, dan geldt het niet. Dus daar kun je nog wel retourneren.
Nou, en wat opvalt is dat Wekamp in dit rijtje, natuurlijk die doen kleding, maar die doen meer dan kleding.
Ja.
Het is echt een warenhuis. En ik denk dat binnen de kleding was het al een bekend probleem en is het volgens mij ook het kosten.
Ja, je bestelt 10-20 jurken en jurkjes.
Ja, omdat het anders niet uit kan, zeg maar. En qua businessmodel dat het misschien wel noodzakelijk is of een drempel echt op te werpen. En bij de Wekamp zie je misschien eerst ook voor andere categorieën dan echt fashion.
Ja.
Die bewust van eerst gratis naar nu een klein bedrag gaan rekenen.
Ja, we gaan het zien. Het is helemaal ingevoerd, dus dan goed om even te weten. Tot slot gaan we het hebben over Ideal, waarmee je dus kunt afrekenen. De betaaldienst, echt een Nederlands product, een Nederlandse dienst. Maar die wordt overgenomen en die verdwijnt naar het buitenland.
Klinkt heel groot, maar duurt nog wel even.
Ja, duurt nog wel eventjes. Maar de technologieleverancier achter Ideal is Payconiq. Die wordt overgenomen door de European Payments Initiative. En dat betekent dat het onderdeel wordt van een internationaal groei, betaalsysteem. Ja,
terwijl het eerder echt was zo Nederlands als maar kon.
Ja. Ontwikkeld door ABN, van, ING en Rabo. Ja.
Een beetje dezelfde consortium waar achter gewoon pinnen zit, zeg maar. Dus kennelijk zien ze wel wat in die technologie. Want Ideal is op zich ook best modern als je kijkt naar andere betaalmogelijkheden in Europa.
Dat is wel goed voor elkaar in Nederland, hoor. Ik denk dat
Ideal die zeg maar wel heel erg toegankelijk zijn, waar in andere landen soms nog met een soort halfslachtig bankcontact.
Bankoverschrijving. Ja.
Ik zal eerlijk zeggen, ik weet niet hoe het werkt, want ik heb geen Belgische of Duitse. Ja, Sofort heb je ook in Sofort, Duitsland volgens mij.
Banking, ja.
Dus misschien dat ze, ik weet niet welk deel van de technologie ze gebruiken, maar over 2, 3, 4 jaar kan dus zijn dat Ideal dus zelfs een soort rebranding gaat krijgen.
Ja, dat zeggen ze wel. Hè. Voorlopig gaat er niks gebeuren, maar we sluiten niet uit dat er waarschijnlijk wel, vrijwel zeker wordt de naam wel op termijn veranderd. Ja. Pas over enkele jaren.
In Europees merk. En dan kom je dus weer ook in dat Amazon-verhaal, hè, de integratie van de Europese markt, dat het makkelijker moet zijn. Dat is ook vanuit de Europese Unie zo'n heel programma, hè. De Single Digital Market.
Ja.
Dat is zo'n heel Europees thema waar allemaal wetgeving ook. De e-commerce wetgeving, ook dat je cross-border, dat je in Nederland altijd wat moet kunnen bestellen, ook al komt het uit Italië, dat het niet mag geblokt worden.
Ja.
Dat toeslagen op verzending, allemaal van digitaal. Dat soort set aan standaardregels, dat de interne markt wordt gestimuleerd. En daar past dit wel, ik weet niet op welke manier het wat gestuurd. Het klinkt wel European Payments Initiative als iets in die lijn.
Ja.
Dat zal in ieder geval worden gesteund om ook unificatie en betaaloplossing te hebben.
Ja, en dat is wel interessant inderdaad, wat jij zei al, is Ideal dan de voorloper en nemen ze het daarom? En is dit zometeen de betaalmanier van binnen Europa misschien wel? Ja.
Maar het is interessant ook voor als je zelf een aanbieder bent van een webshop, internationale groeistrategie.
Ja.
Je ziet dus alle signalen, komen steeds op groen te staan om ook binnen Europa ook e-commerce te kunnen doen.
En veel makkelijker te kunnen schalen. Ja, ja. Waar je dus minder afhankelijk bent van verschillende betaalmethodes, wet en regelgeving. Dat wordt eigenlijk allemaal veel makkelijker.
Gemaakt. Maar dat werkt twee kanten op. Dat betekent ook dat andere landen de Nederlandse markt kunnen betreden. Ja. Dus goed om daar ook strategisch over na te denken. Dit is weer zo'n signaaltje wat weer die kant op wijst.
Ja,
dus,
Ideal is natuurlijk typisch Nederlands. En dat was voor andere bedrijven misschien heel moeilijk om mee te,
exact.
Te werken.
Nu wordt het in de toekomst als het hetzelfde wordt. Ja, dan zou, zou je als Nederlander ook heel makkelijk wat kunnen in het buitenland kunnen bestellen. Of een webshop die normaal actief is in Duitsland of in België. Ja. Ook even Nederland. Je moet. En je kunt niet eens weigeren. Maar dan zijn ook de betaalsystemen 0,0 drempel meer.
Ja. De deuren van de grenzen staan ook open voor concurrenten om Nederland te bestormen. Maar goed, dit is in gang gezet. Het gaat nog een paar jaar duren voordat het echt helemaal een andere naam gaat krijgen. Dat was hem weer, Puls 67. De show notes van deze aflevering vind je op advice.nl/podcast of in je podcast app. Heb je tips, vragen, reacties? Laat het weten via podcast@advice.nl en blijf op de hoogte van nieuwe afleveringen door je te abonneren. Voor nu weer bedankt voor het luisteren of kijken en heel graag tot de volgende aflevering.